Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij dienst aanwezig bent. In deze dienst zal dominee Visser uit Kootwijkerbroek voorgaan. Hier in de kerk worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze week gaan ter bemoediging en met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Beb Huibers. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 24, vers 1. Al daart en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft. Vers 1 van Psalm 24. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader, in Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Woorden van de apostel Johannes uit zijn eerste brief. We gaan nu zingen uit Psalm 22 en van deze psalm het 14e en 15e vers. Psalm 22, vers 14 en 15. Vanavond zijn we geroepen om belijdenis te doen van ons geloof in God. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ook door te zingen uit Weerklank gezang 453. Machtig God, sterke rots. Gezang 453. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. En hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we nu samen bidden? Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, wat mogen we u danken dat wij deze dienst uit uw hand mogen ontvangen. Dat we hier mogen zijn in de kerk met een klein deel van de gemeente, maar dat we ons ook verbonden mogen weten met zoveel mensen die thuis met ons meekijken, mee luisteren, mee zingen, mee bidden. We mogen ons verbonden weten, Heere, aan elkaar, maar vooral ook aan u. Omdat we geloven dat u het bent die uw gemeente samenbrengt. En dat u daar ook zoveel middelen voor hebt, ook in deze tijd. Ook met alle beperkingen waar we mee te maken hebben. Dat u toch mensen samenbrengt rond uw woord, om ons zo aan te spreken. Op te scherpen, te bemoedigen, misschien ook wel terug te roepen, omdat we ver bij u vandaan zijn weggedreven. Hoe dan ook, Heere God, u hebt ons op het oog, want we zijn erbij vanavond en daar danken we u voor. En nu bidden we om uw zegen, als wij straks uit de Bijbel gaan lezen, dat we uw stem daarin zullen horen. En als daar een verkondiging is, dat we ook worden aangesproken, niet door een mens, maar door uw Heilige Geest. Want die wil werken, ook in deze dienst. Die wil ons leiden en brengen bij hem die u zond, Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker. En zo willen we bidden in zijn naam, om uw zegen en uw kracht. Wees ons zo nabij en geef u onze goede en een gezegende dienst. Wilt u wegnemen wat ons kan hinderen? Wilt u ook onze zonden wegnemen, wat tussen u en ons instaat? Heren, wilt u ruimte maken en ook geven dat we dat ontdekken, dat u ook ons op het oog hebt vanavond en ook ons bedoelt, want u slaat geen mensen over, wie we ook zijn en hoe we ook zijn. Zo mogen we ons aangesproken weten en zo mogen we ook van harte meedoen in het bidden en het zingen om uw naam groot te maken. Heren, helpt u ons daarbij, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing vanavond komt uit Markus 5, vers 1 tot en met 20. In dit deel van het jaar staan we in de kerk vaak stil bij de weg die Jezus is gegaan, zijn rondwandeling door Israël, wat daar allemaal gebeurde. De geschiedenis vanavond speelt zich net over de grens af, in het land van de Gadarenen, waar Jezus iemand geneest die bezeten is. Markus 5, we lezen vanaf vers 1. En ze kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam er meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hen in bedwang te houden. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grafspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want we zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet uit het land zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen ze in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten. En berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus. En zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was. En ook over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft, en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Dit is het woord van God. In de preek willen we straks stilstaan bij deze geschiedenis. Thema van de preek is, Jezus zet voet aan de grond. En ja, we zullen ook zien, dat is bepaald niet zonder slag of stoot gegaan. Want er komen hier heel veel machten en krachten boven. Het gaat hier over iemand die bezeten is, gebonden is. En dat is ook waar het over gaat in Psalm 116. De psalm die we nu gaan zingen ter inleiding op de preek. Iemand die gebonden is in banden van de dood. Maar de Heere aanroept en gehoor vindt. We zingen vers 1, 2 en 3 van Psalm 116. Straks na de preek zingen we uit de bundel Weerklank, gezang 437, vers 1 en 2. Prachtig lied, vind ik altijd zelf. En de woorden daarvan passen ook heel goed bij de boodschap van het Bijbelgedeelte waar we vanavond bij stilstaan. Marcus 5, ik wil een streep zetten onder wat we lezen in vers 19, waar Jezus zegt tegen die man die door hem verlost is, ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft, en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Jezus zet voet aan de grond. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, de menselijke geest, dat is voor ons vaak een mysterie. En soms ook een vat vol tegenstrijdigheden. Wat er wel niet allemaal kan omgaan in iemands hoofd, in iemands hart, in iemands geest. Dat kunnen we soms maar moeilijk begrijpen. Denk maar eens bijvoorbeeld aan al die relschoppers van de afgelopen weken. Mensen die winkels plunderen, een teststraat in de brand steken, met stenen gooien naar de politie. Hoe halen die mensen dat toch in hun hoofd? Of denk eens aan misdadigers die op andere mensen schieten, of die ze verwonden, mishandelen. Wat bezielt die mensen toch? Het lijkt wel of ze worden aangedreven door een hele boze geest. Vanavond hebben we de geschiedenis gelezen over een bezeten man in Gadara. Iemand die de greep was van een hele serie boze geesten. En in zijn leven komt het tot een confrontatie met de Heer Jezus. En dan is het indrukwekkend om te zien wat er allemaal gebeurt. Die man, hij wordt door Jezus verlost en hij krijgt een ander leven. Alleen, dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. De Heer Jezus krijgt voet aan de grond, maar dat roept ook heel wat weerstand op. En dan niet alleen bij die bezeten man, maar ook bij de bevolking van dat land. Het is opmerkelijk dat Marcus deze geschiedenis heel uitgebreid beschreven heeft. Wie een beetje thuis is in de Bijbel en het evangelie van Marcus leest, die merkt daarin al heel gauw dat de geschiedenis door Marcus, de geschiedenis van Jezus, altijd heel compact wordt weergegeven. Marcus houdt voortdurend de vaart erin. Hij gebruikt ook steeds het woordje meteen, terstond. Dan gebeurt er iets en meteen gaat de geschiedenis weer verder. Maar hier is het anders. Hier neemt Marcus alle tijd om de gebeurtenissen in Gadara te vertellen. Ja, wat daar toen is gebeurd, dat is blijkbaar belangrijk genoeg om er wat langer bij stil te staan. In deze geschiedenis, die voor je gevoel misschien wel op grote afstand van je staat, ligt een boodschap voor ons allemaal. Het laat ons zien hoe het eraan toe gaat in deze wereld. En ook wat er gebeurt met mensen wanneer de Heer Jezus voet aan de grond krijgt in hun leven. En ook al leven wij in een hele andere tijd en in een ander land en in hele andere omstandigheden ook, ten diepste gebeuren er ook nu nog steeds dezelfde dingen als toen. We gaan eens kijken. De Heer Jezus, hij is met zijn discipelen naar de overkant gevaren, over het meer van Galilea. Ja, ook dat ging al niet zonder slag of stoot. Want door een hevige storm lijkt die overtocht te mislukken. Maar dan toont Jezus zijn macht en de wind en het water worden stil. Het is al een voorbode van wat er allemaal nog meer gaat komen. Want Jezus, hij zet voet aan de grond in het land van de Gadarenen. En daarmee gaat hij over de grens van Israël heen. Het land van de Gadarenen, dat wordt aan het slot van de geschiedenis in vers 20 ook Decapolis genoemd. Dat betekent 10 steden. Deka is 10, polis is stads. 10 steden die met elkaar een bondgenootschap vormden. Waarmee ze zich in het verleden hebben losgemaakt van Israël. Want de mensen daar, ze willen niets meer horen bij het land van God en bij het volk van God. In de tijd van de Heer Jezus was in Gadara de Griekse cultuur heel dominant. En er was in dat gebied ook veel welvaart. De economie van het land floreerde. En zo op het oog woonden daar in Gadara hele beschaafde mensen met een hoogstaande cultuur. Ze hadden dan wel niks met de Heere God. Maar ze hadden het in hun leven verder wel goed voor elkaar. Maar vanuit de Heere God gezien ging het helemaal niet goed. Ging het juist verkeerd met deze mensen. Waarom? Omdat ze niks met hem te maken willen hebben. Het land is onrein geworden. En onrein, dat betekent in de Bijbel altijd dit, dat je dan los bent van God. Die grote kudde varkens die daar loopt, is wat dat betreft symbolisch. Want we weten denk ik wel, varkens, die zijn volgens de Joodse wet, dat zijn volgens de Joodse wet onreine dieren. Maar daar trekken de mensen in Gadara zich niks meer van aan. Ze maken zelf wel uit wat ze doen. Daar heeft de Heere God niets over te zeggen. Nou weet je, wat je daar in Gadara ziet gebeuren, dat gebeurt nog steeds. Want wanneer de Heere God wordt buitengesloten of afgeserveerd uit een land of uit een samenleving, maar ook uit het leven van mensen, wanneer de Heere God wordt buitengesloten, dan komen er altijd andere dingen voor terug. Afgoden, waar mensen hun heil van gaan verwachten. Maar ook andere geesten, die mensen in beslag gaan nemen. Waardoor het onrein wordt in een samenleving en in een mensenleven. Waardoor mensen niet meer om kunnen gaan met Heere God, omdat ze hem zijn kwijtgeraakt en op den duur ook niets meer kunnen vinden. Maar nu zet Jezus daar voets aan de grond. Als een teken dat Heere God de mensen daar niet afgeschreven heeft. Heere God ziet naar hen om en zendt tot hen zijn zoon. En als Jezus daar van boord gaat, dan stormt het kwaad direct op hem af. Meteen, zegt Marcus hier weer. Meteen, alsof de tegenstander van God, die er Jezus al staat op te wachten. Om te voorkomen dat Jezus daar ook daadwerkelijk voets aan de grond zal krijgen. Nou, de discipelen van Jezus, die zullen zich toen echt wild geschrokken zijn. Want ze zijn de boot toch niet uit, of er komt een woest figuur schreeuwend op hen afgerend. En hij ziet er echt afschuwelijk uit. Met vuile gescheurde kleren, vieze wilde haren, bloederige polsen, een huid vol blauwe plek. Nou, zo iemand zou je 's avonds in het donker niet graag tegen willen komen. En niemand in Gadara wil ook meer iets met hem te maken hebben. Dus daarom ook niet voor niets dat deze man ook ergens op een begraafplaats woont, dat hij verblijft in de sfeer van de dood. Want de mensen, ze hebben hem inmiddels al helemaal afgeschreven, met die man is niks meer te beginnen. Ja, ze hebben het wel geprobeerd. door hem vast te binden met boeien en kettingen. Maar die trok hij telkens stuk met ongekende kracht. En uiteindelijk is hij daarom maar buiten gesloten. En sindsdien loopt hij dagelijks over de bergen en tussen de grafspelonken, terwijl hij schreeuwt en zichzelf met stenen slaat. Nou, dit is toch wel echt een onmenselijke situatie. Beestachtig haast. Wat is dit toch een zielige man met zo'n gebroken leven? Zal je kind maar zijn? Of je vader? Of iemand die je nog van vroeger kent op school uit de klas? Dat een mens toch zo kan worden? Ja, in onze tijd zouden we zeggen, die man is psychisch ziek, die heeft een ernstige stoornis. Hij is een gevaar voor zichzelf en voor zijn omgeving. En zo iemand moet zo snel mogelijk van de straat worden opgenomen, dwangverpleging krijgen. Maar weet je, hier is meer aan de hand. Want het is zo opmerkelijk dat deze man precies weet te vertellen wie Jezus Christus is. En dat hij ook weet waarvoor Jezus is gekomen. Want hij zegt hier, ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Ook al heeft die man de Heer Jezus nog nooit ontmoet. Toch noemt hij hem hier, Zoon van God, de Allerhoogste. Nou, dat is heel opmerkelijk. Je merkt aan deze man een obsessief verzet tegen Jezus. En Marcus noemt hier ook de oorzaak. Wat hij vertelt over hem in vers 2. Het is iemand met een onreine geest. Iemand. En letterlijk staat daar een mens. Een mens, want hoe die man verknipt is geworden en hoe verkreukeld hij ook is, hoe beestachtig zijn leven er ook uitziet, hij is en blijft een schepsel van God, een mens met een onreine geest. Maar ondertussen kun je heel goed aan hem zien wat er gaat gebeuren. Wanneer het kwaad de overhand krijgt, wanneer een mensenleven los komt te staan van God, dan komen er onreine geesten die je beslag gaan nemen. En op den duur gaat dan alles kapot. Het gaat kapot in je hoofd, met allemaal stemmen die om je aandacht vragen en waar je wat mee moet. Het gaat kapot in je lichaam, omdat mensen van gekkigheid alles met hun leven gaan doen. Of roofbouw gaan plegen op zichzelf. Door hun eet- en hun drinkgedrag. Door roekeloosheid in het verkeer. Door op te branden in hun werk. Door verslaafd te worden. Ja, zo gaat je lichaam op den duur kapot. En op den duur gaat er zo ook van alles kapot in je relaties. Omdat je niet meer met anderen samen kunt leven. Er zijn voortdurend ruzies en conflicten, tegenstellingen en misverstanden, waardoor je steeds meer alleen komt te staan. Je leeft dan in je eigen wereld met je eigen gelijk. Nou, al die dingen, die zien we hier allemaal samenkomen in die ene mens, die man. Hij is zichzelf niet meer. Hij is in de greep van allemaal onreine geest. Maar misschien dat u of jij dit allemaal wel wat onwerkelijk vindt. Wat moeten we nou toch met een geschiedenis als deze? In deze tijd, in mijn eigen omgeving? Want dit is toch wel een heel extreme situatie. Zo zijn de meeste mensen gelukkig niet. Ja, het is waar. En toch, als je nou eens goed oplet, dan kun je in deze man een venster zien, een venster naar onze samenleving. Omdat we ook in deze tijd meemaken hoe mensen worden opgezweept. En dan gaat het om meer dan alleen maar die relschoppers of die misdadigers. Maar dan gaat het ook om mensen die worden opgezweept door hun werk of door hun geld of door hun carrière. Het moet altijd maar meer, altijd maar groter en beter. Er zijn ook heel wat mensen die worden opgezweept door de macht van de media. Door al die stemmen en meningen die klinken. Ze worden bestookt met informatie en raken de weg daardoor helemaal kwijt. En dan is er ook in onze tijd de macht van het egoïsme. Waarin mensen worden opgezweept en aangemoedigd om toch vooral alleen maar aan jezelf te denken. Ja, en zo zien we ook in onze samenleving zoveel mensen die stuk lopen, burn-out raken. Mensen met gebroken relaties, mensen met een gebroken hart. Mensen die niets meer weten wat de zin van hun leven is. Die man is een venster naar onze samenleving, maar hij is ook een spiegel. Een spiegel naar jezelf. Want in hoeverre staan wij onder invloed van onreine geest? Van machten of meningen die ons verwijderd houden van God? Nee, zeg nou niet te gauw dat wij daar gelukkig niks mee te maken hebben, want het begint vaak in het klein. Denk wat Paulus in zijn brieven schrijft. Bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 26, daar schrijft Paulus, als je boos bent en als je boos blijft, dan kom je onder invloed van de duivel. En in 1 Timotheus 3 vers 6 schrijft hij, wanneer je trots bent, dan val je onder het oordeel van de duivel. En verderop, in hoofdstuk 6, vers 9 en 10, wie rijk wil worden, die valt in verzoeking. En geldzucht is een wortel van alle kwaad. Dus, wie zich nou met zulke dingen bezighoudt, met boosheid en bitterheid, met trots en hoogmoed, met geldzucht en rijkdom, die wordt daarvan geen mooi mens. Maar die raakt juist hoe langer hoe meer in de greep van het kwaad. Dan gaat er van alles kapot in je leven. En hoeveel mensen zijn er niet verslaafd geraakt? Ook kerkelijke mensen. Aan drank of drugs, gokken of het internet. En ook dat maakt allemaal meer kapot dan je lief is. In je hoofd, in je lichaam, in je relaties. Er zijn inmiddels heel wat mensen die weten hoe het gaat uit ervaring. Hoe diepe verslaving door kan werken. Waardoor je hele leven van leugens en smoesjes aan elkaar komt te hangen. En je aan de ene kant verdriet hebt over wat er allemaal stuk gaat. En over mensen die je tekort doet en beschadigt. Terwijl je tegelijkertijd ook niet mee kunt stoppen. Je merkt het, dat er een kwade macht in je leven is geslopen. Je bent jezelf niet meer. Geen mens, zoals de Heere God je heeft bedoeld en heeft geschapen. Nou, en zoiets kan ons allemaal gebeuren. In deze coronatijd, waarin je niet naar de kerk kunt komen, kan er zomaar een leegte ontstaan in je hart. En wat komt daarvoor in de plaats? Of als je het moeilijk hebt in je leven, het zit allemaal niet mee, en je wil de Heere God daarbij niet toelaten, waar brengen al jouw gevoelens je uiteindelijk naartoe? Die man die bij Jezus komt, die is zichzelf al helemaal kwijtgeraakt. Dat blijkt wel als Jezus hem vraagt naar zijn naam. Want dan zegt die man, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. Legio, legioen. Dat is de grootste Romeinse legereenheid die er is. Zoals Romeinse soldaten toen het land hadden bezet en heer en meester waren. Zo wordt ook onze wereld bezet door zoveel boze machten. Die mensen in een greep nemen en diep ongelukkig maken. Die mensen laten leven in de sfeer van de dood. Want ja, een leven zonder God is een leven zonder toekomst. En in de Bijbel wordt zo'n leven dood genoemd. En nu komt Jezus. En de Heer Jezus brengt dit allemaal aan het licht. Zodra hij voet aan de grond zet. Dan komt de ware aard van deze man naar boven. Ja, en dan treft het me hier zo. Dat die man aan de ene kant de Heer Jezus aanbidt. Want hij valt op zijn knieën voor hem neer. Maar aan de andere kant is er ook die afweer. Want hij zegt, wat heb ik met u te maken? En letterlijk staat er, wat is er tussen mij en tussen u? Ja, ook dat is misschien wel herkenbaar. Dat je aan de ene kant misschien wel wil buigen voor de Heer Jezus, terwijl je hem aan de andere kant nog steeds niet in je leven toe wil laten. Dat je steeds eraan toegetrokken wordt, je komt niet los van hem. En toch staat Jezus nog altijd buiten je leven, omdat andere dingen belangrijker zijn dan hij. Maar dan laat Jezus hier zien waarvoor hij is gekomen. Dan laat Jezus zien dat hij de verlosser is en dat hij sterker is dan welke macht dan ook. Marcus, hij vertelt het hier haast terloops in vers 8. Tussen haakjes, dat Jezus heeft gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. Dat is geen vraag, dat is een opdracht, een bevel. Maar ja, dan blijkt ook dat die boze geesten zich niet zomaar gewonnen geven. Ze moeten die man dan wel verlaten, maar ze willen wel graag blijven in het land. En daarom trekken ze zich terug in die grote kudde varkens. Maar die beesten, die raken door het dolle heen en storten zich in zee. Ja, en daarmee is de overwinning van Jezus volkomen. Er is zijn macht voor iedereen zichtbaar. Het is een hele indrukwekkende gebeurtenis geweest. Zo'n grote kudde varkens die in één keer van de helling af in zee stort. Ja, we kunnen eraan zien wie Jezus Christus is en waarom hij in de wereld is gekomen. Want de varkenshoeders, nou die slaan van schrik op de vlucht. En ze vertellen overal wat er is gebeurd en de mensen, ze stromen dan toe om het met hun eigen ogen te zien. En dan zien ze twee dingen. Dan zien ze allereerst die man die eerst bezeten was. Maar nu is hij gekleed en goed bij zijn verstand. Hij is echt een ander mens geworden, verlost en genezen. Maar ze zien ook wat er met hun varkens is gebeurd. Hoe heel die kudde in de zee verdronken is. Ja, en dan komt de reactie. Nee, de mensen zijn niet blij. Ze smeken de Heer Jezus om weer weg te gaan. Want wie weet wat er nog meer zal gebeuren als Jezus nog meer voet aan de grond zal krijgen. Ze willen liever alles maar zo laten zoals het is. Hun land zonder God, hun leven zonder God. Ze blijven liever zelf de baas. Ze willen zich niet toevertrouwen aan Jezus. De Heer Jezus mag beslist geen voet aan de grond in hun leven krijgen. Gaat dat misschien ook zo bij u of bij jou? Want je hebt hier in de kerk inmiddels al zoveel over de Heer Jezus gehoord. En je hebt gezien hoe hij werkt in het leven van mensen. En toch wil je jezelf nog steeds niet aan hem toevertrouwen. Toch houd je liever zelf de regie over je leven. Hoewel je weet hoe kwetsbaar je dan bent. Je wil liever blijven doen wat je zelf het lekkerst vindt. Ook al weet je dat het niet goed is. Je houdt liever je eigen mening. Ook al weet je dat het niet klopt. En je bent liever bezig met je eigen dingen. Terwijl je weet dat ze je niet gelukkig zullen maken. Misschien zit je ook wel vast in je afweer en je ongeloof. In je haat en je verbittering. In je verslaving. In je eigen gelijk. Waardoor je leven uiteindelijk kapot gaat. Maar Jezus wil het er niets bij laten zitten. Zoals hij toen de mensen in Gadara niet heeft afgeschreven. Zo schrijft hij nog steeds geen mensen af. En zoals hij die bezeten man niet aan zichzelf heeft overgelaten. Zo zoekt hij ook ons. Op de plaats waar we zijn. De Heer Jezus zet voet aan de grond in het leven van mensen. En nee, dan dringt hij zich nooit aan ons op. Maar hij dringt wel bij ons aan. Laat mij toch jouw bevrijder zijn, de verlosser van je leven. En als je dan toch ziet hoeveel de Heer Jezus voor je over heeft gehad. Hoe hij de strijd is aangegaan om mensen te verlossen. Dat hij zelfs zijn leven heeft gegeven toen hij stierf aan het kruis. Om zo ook jouw zonden en ellende met zich mee te nemen. Om zo een nieuw begin met jou te maken. Een nieuw leven aan je te schenken. Nee, de Heer Jezus dringt zich nooit aan ons op. Want als de mensen in Gadara hem vragen om alsjeblieft weer te vertrekken, dan gaat Jezus weer in het schip en verlaat hij het land. De Heer Jezus is daar al heel gauw weer verdwenen. En toch, ook weer niet. De Heer Jezus is toch gebleven. Want er is iemand achtergebleven. Die man die toen verlost is. En via deze man blijft Jezus toch aanwezig in het land. En krijgen de mensen over hem te horen. Want Jezus geeft die man de opdracht om daar in Gadara te vertellen en te getuigen wat Jezus Christus heeft gedaan. En lezen we in onze tekst hoe hij zich heeft ontfermd. Ontfermd. De Heer Jezus heeft zich ontfermd. Ja, en daarmee kan deze hele geschiedenis worden samengevat. Want zo is nu de Heere God met ontferming bewogen. Zo is nu Jezus Christus vol ontferming voor mensen in nood. En dat is waar ook wij van mogen getuigen. Wanneer de Heer Jezus voet aan de grond krijgt in je leven. Wanneer je deelt in zijn liefde en ontferming. Ja, wat is het toch belangrijk dat ze er zijn. Mensen die vertellen wat Jezus Christus heeft gedaan en hoe God zich over ons ontfermt. Want er zijn nog zoveel boze machten die mensen ongelukkig maken. En er zijn nog zoveel mensen in de greep van de zonde, onder invloed van het kwaad. Mensen die vastzitten in hun hebzucht en hun eerzucht, in hun leugens en hun lusten, in hun haat en hun eigen gelijk. En er zijn ook zoveel mensen die worden gekweld door hele sombere gedachten. Mensen die gebonden zijn aan hun verdriet en aan hun eenzaamheid. Ja, de menselijke geest, dat is voor ons regelmatig een groot mysterie. En soms een vat vol tegenstrijdigheid. Maar voor Jezus zijn er geen hopeloze gevallen. hoe verknipt en hoe verkreukeld mensen ook kunnen zijn. We mogen ze vertellen wie Jezus Christus is. Want zo krijgt hij voet aan de grond, als verlosser en bevrijder, als redder en middelaar, als zoon van God, de Allerhoogste, die zich ontfermt over mensen, die zich ontfermt over mij. Amen. zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, we danken voor uw woord. En we danken voor de komst van Jezus Christus. Dat hij mensen roept bij hun naam. En dat ze zo worden herboren, een nieuw begin mogen maken. Heren, het was een heftige geschiedenis vanavond, waar we bij stil stonden. En voor ons gevoel, misschien ook wel wat vervreemdend. Omdat daar dingen gebeuren, die we tegenwoordig zo niet meer zien. En toch, heren, kwam het wel zo dichtbij. Omdat mensen nog steeds in beslag genomen kunnen worden door dingen die hen verwijderd houden van u. En omdat we het zelf ook merken, hoe er aan ons getrokken wordt. En hoe wij zomaar ineens ver bij u vandaan kunnen raken. En daarom bidden we, Heere God, geef dat we vandaag opnieuw de Heer Jezus in het oog hebben gekregen. En dat we hem ook zullen volgen. In de dagen die komen, als we morgen school hebben, ons werk hebben te doen, als we andere taken hebben bij ons thuis, in de kerk, in de samenleving, ook als er misschien bijzondere dingen voor ons zijn deze week, mooie dingen, een verjaardag, een jubileum, verdrietige dingen, een ziekenhuisopname, of een begrafenis. Heren, het kan zo verschillend gaan en zo verschillend met ons lopen. En we leven ook in zo'n bijzondere tijd, waarin zoveel dingen zo anders zijn dan anders. Maar geef dat we juist nu de Heere Jezus in het oog blijven houden. En ook dat we van hem zullen getuigen. In deze tijd, waarin zoveel hopeloosheid is bij mensen. Waarin zoveel mensen zich ook zo somber en vergeten en verlaten voelen. We mogen ze vertellen dat u er bent, met ontferming bewogen. En dat Jezus Christus is gekomen om zich te ontfermen over mensen in nood. En zo bidden we, geef, dat wij zo uw getuigen zullen zijn. Hier in het dorp, maar ook op alle plaatsen waar we komen. In alle ontmoetingen die we hebben. Wees u ons daarin nabij. Zo danken we dat we hier samen mochten komen. We bidden voor elkaar of u ons wil geleiden. We bidden voor de gemeente om zegen in deze bijzondere tijd waarin zoveel beperkingen zijn voor het gemeentewerk ook. Maar geef, Heere, dat ook in de gemeente er steeds weer wegen gevonden mogen worden. Om elkaar vast te houden, om elkaar op te scherpen. Maar ook om met elkaar te luisteren en te ontvangen de goede woorden van het evangelie. Die licht brengen in onze duisternis. Heren, wilt u ons zo nabij zijn? Dat vragen wij u alles in de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Er is nu een collectemoment. Mensen thuis kunnen meedoen met de inzamelingen die er zijn. En we hopen van harte dat u dat ook zult doen, zodat het werk in de kerk en in Gods Koninkrijk ook goede voortgang zal vinden. En de mensen hier in de kerk, ze kunnen straks bij de uitgang een bijdrage geven in de collectezakken en collectebussen. Van harte aanbevolen. Onze slotzang is opnieuw uit Psalm 116 en nu vers 9 en 10. Het begin van de psalm gaat over iemand die gebonden is en wordt verlost. En het slot van de psalm is dankbaarheid voor wat Heere God heeft gedaan. Hij heeft banden losgemaakt, zodat we hem kunnen loven en zijn getuigen mogen zijn. Psalm 116, vers 9 en 10. gemeente hier en thuis. Bewaar het woord. Ga heen in vrede. En draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.